Fan Club. Welkom allen. Ik ga het dus hebben over het mystiek lichaam van Frans Kellendonck. Ik ga beginnen met enkele algemene opmerkingen over literatuur en seksualiteit, beginnend vanuit de jaren 60. En dan ga ik iets zeggen over hoe mystiek lichaam in dat kader past en dat kader tegelijk frustreert. Vervolgens ga ik iets zeggen over waarom Kellendonck vandaag opnieuw gelezen wordt door veel hedendaagse schrijvers. En om dus ja, toch een beetje Kellendonck ook iets meer hedendaagse dan 50 jaar geleden te maken. En dat zijn we ongeveer halfweg en dan zal ik over het boek iets vertellen. Dus beginnen met dus enkele algemene opmerkingen over de relatie literatuur, seksualiteit. En hoe ben je dat spreken over literatuur die seksualiteit wordt opgevoerd? Ik zal dat doen aan de hand van een roman die jullie allemaal kennen, Gangrene 1 van Jeff Gerards. Jan Wolkers, Turks Fruit, zou een evident voorbeeld zijn, of zou over dat boek zou hetzelfde kunnen zeggen in Nederland. Gangrene is een roman waaraan vanzelfsprekend wordt gerefereerd in stukken over seks en Nederlandstalige literatuur. Bijna 50 jaar na datum blijft hij als zogenaamde steady seller nog steeds herdrukken beleven en om zoveel tijd wordt die roman opgevoerd als een soort eikpunt binnen onze cultuur. In Humo's geheime geschiedenis van de Nederlandse literatuur wordt een ereplek aan het boek voorbehouden en in de reeks Belgacult van de morgen over scharniermomenten uit de vaderlandse cultuurgeschiedenis krijgt het boek twee pagina's en daarin merkt onder andere Erwin Mortier op, wees maar zeker, Gangrene heeft een paar generaties Vlamingen seksuele voorlichting bezorgd. Die roman geldt als een soort eikpunt in ons culturele geheugen en dan wordt die auteur op dat boek niet enkel iconisch voor een bepaalde literaire stijl of beweging, maar representeren ze vaak ook een specifieke sociale transformatie en in dit geval is dat dan de seksuele revolutie. Seksuele revolutie, doorbreken van seksuele taboes en verandering in morele zeden. De literatuur zou daarin, aldus Hugo Brent in zijn literatuurgeschiedenis, een belangrijke rol hebben gespeeld. Ze zou een voortrekkersrol hebben gespeeld in het doorbreken van de grenzen van de tolerantie. Dat Gangrene die rol gespeeld heeft, blijkt uit een verhaal dat altijd wordt verteld, telkens als het over dat boek gaat. Dat verhaal bestaat ten eerste uit de merkwaardige toekenning van de driejaarlijkse literatuur, Belgische staatsprijs voor verhalen en proza, aan die roman. Dat is merkwaardig, omdat zowel de katholieke hoogleraar en criticus Marcel Janssen als de vrouwelijke juryleden Lieve Scheer en Clara Hazard op dit fasere bederf en misogynie beschuldigd boek hebben gestemd en ook omdat de katholieke minister van Cultuur de keuze van de jury heeft bekrachtigd. Ten tweede, en dan wordt het echt bizar, wordt in dat verhaal ook altijd verwezen naar een inbeslagname van een boek in de Brusselse boekhandel Korman en dat op verdenking van zedenbederf en racisme. Dat verhaal is intussen onkracht. Het zou bijvoorbeeld niet gaan om een gerichte actie tegen het boek van Gerards, maar veel eerder om een actie tegen die specifieke boekhandelaar. Maar de mythe blijkt sterker dan de feiten en die mythe wordt altijd en altijd maar herhaald. Ralf Koetemaier schrijft in zijn stuk dat delen van de contemporaine literatuurkritiek, dus van de jaren 60 zelf, en de hedendaagse literatuurgeschiedschrijving een marginaal incident hebben aangegrepen om daarvan een repressieve actie van justitie tegen dat literatuur te maken. De vraag die zich dan stelt is waarom men dit doet of waarom men dit blijft herhalen. Om die vraag te beantwoorden moeten we denk ik een onderscheid maken tussen een synchroon perspectief van de jaren 60 zelf, een diachroon perspectief van nu tot toen. Zoals gezegd, gold de literaire representatie van seksualiteit bij de jaren 60 als een opstand, als een revolte tegen het gezag. Het hoofdpersonage in Gangrene 1 zegt bijvoorbeeld: ik vind erotiek nog altijd de beste reactie tegen de ondraaglijke christelijke moraal. Hugo Claus werd in 68 ook veroordeeld omdat hij in zijn theaterstuk Maschgeroen de heilige drievuldigheid door drie naakte mannen had laten spelen. Ook Claus laat optekenen in een interview dat seksuele ontvoogding de eerste stap is naar een veel bredere maatschappelijke ontvoogding en emancipatie. In de contemporaine atmosfeer van de jaren 60 zou je dus kunnen zeggen dat die botsing tussen literatuur en gerecht wordt uitvergroot om de publieke opinie te bespelen En dat ze deel uitmaakt ook van een algemeen proces van secularisering en verzuiming en van afbrokkeling van de grote verhalen. Vanuit een diachrone terugblik van het nu dus, lijkt het terecht erop dat één aspect van het functioneren van een roman als Gangrene in verschillende legendes al dan niet bewust herhaald wordt. De nadruk ligt dan vooral op de representatie van seks en amper op het vermeende racisme van de roman. Bij Gerard's dood schreef iemand in de morgen, maar seks dus. Dat was waarom Black Venus voor commotie zorgde. Niet omwille van, waar Gerard later wel werd van beschuldigd, seksisme of racisme. Recensies uit die tijd tonen dat racisme bijna nog meer werd aangevallen dan het seksisme in, die boek. Dus dat, in dat boek. Dus dat klopt in feite niet. Dus waarom wil men nu toch communiceren? Of wat wil men communiceren met die legende, met die mythe, met die voortdurende heropvoering van Gangrene 1 als een boek dat de heersende taboes in der tijd doorbrak? Het lijkt mij dat er sprake is van twee onderling verbonden waarden. Allereerst dient het iconoclasme of taboeerbreken van de jaren 60 onze hedendaagse maatschappij te bevestigen in het idee dat zij vrij en tolerant is. Onze maatschappij heeft haar morele repressie in zaken seksualiteit overwonnen en kan zichzelf zodoende als vrij beschouwen. En is van den Hemel stelt naar aanleiding van de politieke recuperatie van het ezelsproces dat tegen Gerard Reve werd gevoerd in een boek van Reve wordt de God voorgesteld als een ezel die vervolgens wordt, waar vervolgens gemeenschap mee wordt gevoerd. En daar wordt een proces over gevoerd. En dus dat proces wordt gerecupereerd politiek in het islamdebat. En daar worden de jaren 60 opgevoerd als het bewijs voor de superioriteit van Nederland. Zijn traditie van tolerantie en zijn taboe doorbrekende sfeer. Die kanonieke literaire werken die toen onder vuur lagen, die worden nu eigenlijk beschouwd als nuttige bijdragen aan het debat die onze maatschappij hebben vooruitgebracht. Het is daarbij vooral van belang dat dit debat een gepasseerd stadium is. Het is dus eigenlijk al iets dat we waaraan we al voorbij zijn en die dus het voortreffelijke karakter van de hedendaagse maatschappij illustreert of onderstreept. Een andere nuttige bijdrage wordt aan Gangrene toegedicht wanneer de morgen het boek opneemt naar overzicht van Belgische scharniermomenten. De roman wordt geprezen voor de manier waarop hij fel van leer trok tegen de westerse burgermanssamenleving, huwelijkshypocrisie en koloniale wantoestanden. Superieure positie van de hedendaagse samenleving ten opzichte van de samenleving toen klinkt bijvoorbeeld door in Bustet's evaluatie van de reacties die de roman zowel de politieke linker als de rechterzijde beurt vinden iets grappigs en reëel. Het wordt dus ja, nogmaals het idee dat het dus een gepasseerd stadium is. De tweede waarde die gecommuniceerd wordt valt af te leiden uit de sensationele stijl waarmee Dirk Leijman het verhaal rond Gangrene vertelt. Hij zegt bijvoorbeeld, zelden veroorzaakt een Vlaamse roman zoveel stampij als Gangrene 1. De critici beten elkaar haast de strot af. De inkt van de eerste druk was amper droog of de literaire critici buitelden over elkaar heen. Nog ging de storm niet liggen. Integendeel, hij nam nu werkelijk orkaankracht aan. Het iconoclasme van de jaren 60 werd hier op een andere manier door. De aantrekkingskracht van een taboe ligt niet langer in het verbod, maar in de macht om aandacht te genereren. Zoals Daniel Rover zegt, is het schandaal een machtig wapen in de aandachtseconomie van onze maatschappij. De sensationele taal dient mee die belangstelling te genereren. Hier is het belangrijkste aan de hand. En is het nu net die aandacht, niet die de literatuur mist, nu zij voortdurend aan maatschappelijke status aan het inboeten is, in een tijd waarin voortdurend haar adieu wordt toegewogen. De tweede waarde die dus in het herhaal van die mythes wordt gecommuniceerd, is die van de literatuur zelf, of preciezer, het idee dat de doorwerking van een poëtica waarin de literatuur gelegitimeerd wordt door haar taboe doorbreken of grensoverschrijdend karakter, door de manier waarop zij een voortrekkersrol speelt. Kortom, de waarde van de literatuur wordt gekoppeld aan de waarde van vrije maatschappij, want de literatuur heeft daaraan bijgedragen. Ze speelt een fundamentele rol in de verlichting of emancipatie van onze maatschappij. Waarom vertel ik dit nu allemaal? Over een boek van 30 jaar later. Ik heb dit kader van de jaren 60 geschetst omdat de roman Mystiek Lichaam van Kellendon, gepubliceerd in 86, dat kader zowel frustreert als herhaalt, zou je kunnen zeggen. Het idee van seksuele vrijheid en van tolerantie heeft zich, zoals Mark Kreugebrink aantoonde in zijn essaybundel De Inwijkeling, naar zowat alle aspecten van het bestaan uitgebreid. De literaire kritiek en de uitbreiding het zelfbeeld van de westerse maatschappij is die van een verlichte, tolerante, vrije maatschappij waarin alles eigenlijk wel kan. Het toont een houding die Kellendon in een van zijn bekendste essays omschreef als: we weten waar we het over hebben. We weten intussen wel wat de werkelijkheid is en we weten ook wel wat er allemaal kan. En de reacties op Mystiek Lichaam tonen eigenlijk net het tegendeel, een enorm sterk moralisme. Want Mystiek Lichaam maakt een van de personages enkele antisemitische uitspraken. Homoseksualiteit wordt er in verband gebracht met de dood, met de voortplanting van de dood zelfs. Het wordt met andere woorden een soort toekomst ontzegd. En dat kwam de roman op verdenkingen en veroordelingen van antisemitisme en homofobie te staan. En ook misogynie werd de auteur verweten. Er werd met andere woorden een regelrechte aanval gemaakt op Kellendonk, op de figuur Kellendonk. En bijvoorbeeld René Maris ging zo ver om de verachterlijking, zoals hij dat noemt, van Kellendonks denken, te wijten aan zijn ziekte. Kellendonks stierf in 1990 aan AIDS. Het gaat Reugebrink in zijn essaybundel, wanneer hij ook over Mystiek Lichaam spreekt. Het gaat er niet om dat deze moraliteit of deze moraliserende reacties een probleem zijn. Het gaat er hem om dat die moraliteit niet herkend wordt als wat zij in feite is. Een uiting van ideologie. En die uiting van ideologie gaat in tegen het zelfbeeld van de literaire kritiek van maatschappij als zijn vrij, verlicht, tolerant. Een maatschappij die voorbij de ideologie is, die voorbij de grote ideologieën van communisme, fascisme, nationalisme, etc. is. Mystiek Lichaam botst met dat kader en daarom moest die auteur streng veroordeeld worden en gepresenteerd worden als een griezel of een waanzinnige. Dus iemand die echt buiten het kader staat. Tegelijk heeft datzelfde proces van een soort mythologisering zich herhaald. In de literatuurgeschiedenis van Brems zien we bijvoorbeeld die reacties van de jaren 80 opnieuw als een intussen gepasseerd stadium worden gepresenteerd. Hij spreekt over een literaire kritiek anno 1986 die nog niet rijp was voor wat hij vervolgens als Kellendonks postmoderne scepsis omschrijft. Een postmoderne scepsis die zich buiten de ideologie plaatst. Kortom, iets wat gechargeerd formuleert, zorgt de verwijzing naar enkele geestelijke Neandertalers uit de jaren 80 opnieuw voor een herbevestiging van de eigen huidige, van de eigen en huidige vrijheid en ruimdenkendheid die zich opnieuw voorbij de ideologie bevindt. Wat op die manier gebeurt, zowel bij Gangrene als bij Mystiek Lichaam, is dus zeker een neutralisering van net de ideologie in Mystiek Lichaam of Gangrene. Die neutralisering wordt binnen de literatuur dan vaak, of vindt vooral plaats, door te wijzen op het dubbelzinnige of meerzinnige karakter van de roman. Of door erop te wijzen dat het literatuur is. In literatuur kan het personage iets anders zeggen dan zijn auteur. En wat dat ene personage zegt, staat in relatie met wat iemand anders zegt. En zo ontstaat er een soort netwerk en is de betekenis niet eenduidig vast te pinnen. En is het boek dus meer duidelijk en valt niet zomaar te herleiden tot een oordeel over het moralisme of de ideologie van de tekst. En Peter van Dijk schrijft bijvoorbeeld in een nummer van Extase over Mystiek Lichaam: Kellendonk construeerde een polyfonie van verschillende sterk uiteenlopende stemmen, waarvan er niet één als de zienswijze van de schrijver kan, of beter mag, gelezen worden. Dit woordje mag, voegt Sven Wits daaraan toe, is belangrijk, want het gaat inderdaad om een verbod. We mogen niet tot een soort moreel oordeel over die roman komen, want dat gaat in tegen een beeld van literatuur als meerstemmig. Het zorgt ervoor dat we eigenlijk dat elk moreel oordeel over de literaire werkelijkheid die een schrijver construeert dat die bij voorbaat eigenlijk wordt ontkend of dat het eigenlijk niet mag. Het gaat er hier kortom niet om dat Kerendonk voor beide ideologie is. Het gaat er nog minder om dat ideologie slecht is. Ideologie is wat mij betreft overal. En we doen Kerendonk denk ik het meest terecht wanneer we zijn engagement met die werkelijkheid trachten te begrijpen, zonder die van elke urgentie of diepgang te ontdoen. Zonder met andere woorden wat we niet leuk vinden aan Kerendonk te verbergen. Bij zowel Kerendonk als Gerard zien we dus hoe de focus op het doorbreken van een zeker taboe, doorbreken van een zekere opvatting of norm van onze maatschappij, leidt tot de herbevestiging van de huidige maatschappij als verlicht, vrij en tolerant. Een dergelijke focus op taboe doorbreken of norm doorbreken lijkt me vandaag iets wat tandeloos geworden om het belang van de literatuur te bewijzen. Ten eerste lijkt het idee in de 21ste eeuw moeilijker toe te passen. Matthijs de Ridder schrijft: er heerst tegenwoordig het gevoel dat het ideaal van de schrijver die zich verzet tegen dictators en prelaten was vervluchtigd, opgelost in de waas van een veelvoud aan misstanden waar veel moeilijker een beeld van te vervaardigen was. Wil een schrijver of critici alsnog de waarde van de literatuur bewijzen via het bestrijden van eigenlijk al lang doorbroken taboes, levert dat vaak ook een misplaatst en weinig succesvol schrijven op. Ik denk bijvoorbeeld aan de zelfgekozen dood van Hugo Claus, waarop vervolgens de katholieke kerk reageerde. Kritiek uit de te verwachte hoek, zou je kunnen zeggen. En het bracht de Vlaamse schrijver Erwin Mortier ertoe stellig te beloven om alle machten die haar de vrijheid van de literatuur willen knevelen of knechten en bruikbaar maken aan de kaak te stellen. Die uitspraak doet in hoge mate misplaatst aan, want een uitspraak over euthanasie impliceert immers niet over een inperking van de vrijheid van literatuur. Nu, naast deze meer eigentijdsopmerking kent deze poëtica van een soort taboe doorbreken of een voortdurende focus op taboe en norm doorbreken geeft tot het nadeel dat het taboe eigenlijk de tekst opslokt. De verschillende reconstructies van de receptie van gangrene, maar ook van mystiek lichaam, wordt niet uitgebreid ingegaan op de betekenis van bijvoorbeeld seksualiteit binnen het geheel van die roman. Het zou kunnen leiden tot de veronderstelling dat mensen enkel en alleen nog willen horen of mystiek lichaam nu werkelijk een homofoob of antisemitisch boek is. In het tijdschrift Nie omschreef David Noos de literatuur ooit als een positieve herformulering van het mensbeeld waarmee ik werd opgezadeld. En dit idee van positieve herformulering is iets wat zich bij veel hedendaagse schrijvers manifesteert. Positief moeten we niet begrijpen als gunstig of bevestigend. Het is geen Facebook I like. Maar wel gaat er om te begrijpen welke functie seksualiteit heeft binnen het algemene wereld- en mensbeeld van een roman. De manier waarop die seksualiteit bijvoorbeeld is vormgegeven, de affectieve hechting eraan. Vanuit een dergelijke drang naar een positieve herformulering, die het engagement van een auteur niet van zijn urgentie wil ontdoen, lijken veel hedendaagse Nederlandse auteurs, schrijvers van mijn generatie, zeg maar, terug te keren naar het werk van Kerendonk en dan met name naar dat wat beschouwd wordt als de voornaamste drijfveer van zijn werk. Die werd door Daniel Rovers omschreven als het verlangen naar een verloren gewaande gemeenschap. En de problematiek van de gemeenschap en het gebrek eraan is een belangrijk thema in de hedendaagse literatuur. In zijn tweede dichtbundel Dood werk uit 2015 schrijft Maarten van der Graaf kernachtig: mijn fascisme is dat ik niet weet hoe ik moet schrijven over gemeenschap. De regels geven uiting aan een soort verlangen naar gemeenschap, maar wij wijzen vooral op het ontbreken van enig idee wat een gemeenschap is, laat staan hoe je een gemeenschap zou moeten vormen. Dit onvermogen is het gevolg van de verkettering van diezelfde term de afgelopen decennia. Gemeenschap werd vooral in verband gebracht met nationalisme en fascisme, en met ideeën van uitsluiting, geweld, moord en dergelijke. Gemeenschap deed denken aan de grote verhalen, aan de disciplinering van het individu volgens bepaalde waarden, normen en tradities. Deed kortom denken aan de onvrijheid van het individu die zich niet kon ontwikkelen zoals hij of zij dat zelf wou. Kellendonk heeft zich in zijn werk inderdaad gebogen over de vraag naar gemeenschap en de crisis ervan. Het voorwoord tot zijn essaybundel De Veer van de Zwaan uit 87 schrijft hij: er bestaat mijns inziens geen scherpe grens tussen de kunst van het begin van deze eeuw en de huidige, de zogenaamde postmoderne, die nog steeds dezelfde vragen moet beantwoorden. Het verschil is hoogstens dat intussen ook de politieke pseudo-religies ontmaskerd zijn en de scepsis zich nu uitstrekt tot alle mythen, religieuze, politieke, natuurwetenschappelijke, de mythe van de kunst niet uitgezonderd. Volgens Kellendonk valt er kortom een lijn te trekken van het modernisme tot zijn eigen tijd. En je zou kunnen zeggen dat je die draad nog steeds verder kunt doortrekken tot vandaag. Een legitimiteitscrisis, een crisis van mythe, van religieuze, politieke en vandaag ook de mythe van het individu of de zelfontplooiing. Kellendonk zocht zijn oplossing in het katholicisme. Voor mij is het katholicisme, zegt hij in een interview, een ideaal van hoe mensen organisch kunnen samenleven. Het is een utopie. De legitimiteitscrisis van de grote verhalen heeft een bepaalde tijd bevrijdend gewerkt, maar heeft ook een negatief effect veroorzaakt. We zijn geen zelfstandige individuen geworden die nieuwe omgangsvormen hebben ontwikkeld. Maar we zijn veel meer geatomiseerd geraakt. De versplintering van de familie, van de regio, van het nationalisme en tegelijk de globalisering hebben ervoor gezorgd dat we al dus leven in een wereld waarin we een kwetsbaar individu zijn tussen biljoenen anonieme anderen. Het gebrek aan een groot verhaal, het gebrek aan een verlangen naar een geëmancipeerde gemeenschap die in de toekomst te bereiken valt, heeft volgens vele cultuurcritici geleid tot een affectieve crisis. We worden beheerd door emoties van apathie, cynisme, verlamming, depressie. Er is geen toekomst meer, we kunnen slechts kiezen tussen de status quo, de wereld zoals die was, Hillary Clinton en dan Trump, die een soort verandering biedt die enkel maar te slecht zal zijn. Nu, als antwoord op deze verlamming lijken schrijvers terug te keren naar het werk van Kellendonk. De Nederlandse schrijvers Nina Polak en Ninia Weijers keren in hun briefwisseling over de brieven van Kellendonk telkens terug op die notie van gemeenschap. Nina Polak schrijft: mystiek lichaam is gelijk aan gemeenschap, is gelijk aan seks, is gelijk aan kerk, heb ik ergens onheilig neergepend. Gemeenschap begint in bed, schrijft Kellendonk. En wat wij zonder Kellendonks begrip van menselijk begrijpt, daarin het idee van gemeenschap opnieuw vervat. En daarmee durf ik voorzichtig een definitie te formuleren van Kellendonks menselijkheid. De mogelijkheid van werkelijk contact. Een contact die dus voorbij het individu gaat, die werkelijk is en dus een soort gemeenschap kan vormen. De meest uitgebreide terugkering... Of de meest uitgebreide poging om via het werk van Kellendonk naar de notie van gemeenschap terug te keren, is naar mijn weten van Frank Keizer. Die schrijft bijvoorbeeld: in de iets meer dan 10 jaar dat hij schreef, had Kellendonk steeds achterom gekeken, op zoek naar zijn wortels. Wortels die één voor één waren uitgetrokken, waardoor alles hol was geworden. Eerst het privéleven en daarmee ook het leven in de gemeenschap. Het gevolg was dat we niet meer wisten hoe we moesten leven en het opnieuw moesten leren. Wat herkende ik die diagnose? Aan het einde van zijn tekst stelt hij dat hij nieuwe mogelijkheden in leven en schrijven zich hebben aangediend en dat zoiets een gelukzalig moment is. Soms kan het zo simpel zijn, literatuur communiceren. Van belang is, denk ik, dat de mogelijkheden zich aandienen, maar zich nog niet voltrekken. Er is een gat geslaan in de status quo die op nieuwe mogelijkheden wijst, dan krijgen die mogelijkheden nog niet concreet vorm. We zijn met andere woorden nog steeds op zoek. En de algenoemde David Nolens in zijn magistrale roman Stilte en Melk voor iedereen als volgt omschrijft: tegenwoordig is de tendens om meer krampachtig op zoek te gaan naar een ideologie, als houvast in de storm van de twijfel. Iedereen wil naar huis, als nomaden overleven we niet. Iedereen wil terug naar een huis, een ideologie, iets, een groter verband die de geatomiseerde individuen met elkaar verbindt. Nu ook in Menselijk Lichaam keren twee van de drie hoofdpersonages terug naar huis. Magda, bijnaam Prul, en Leendert, bijnaam Broer. Gezellig is dat huis allerminst. Maar op de eerste pagina wordt het omschreven als een tombe en een grafakker, en later wordt de sfeer van het huis bondig als volgt samengevat. Hij vatte al aardig de sfeer van de Donenhof, waar de bewoners, zo ze van zichzelf niet vonden dat ze opgesloten zaten, van elkaar vonden dat ze nodig opgesloten moesten worden. Vriendelijk gaan de bewoners dan ook niet met elkaar om. De heer des huizes is A.W. Gijselhardt en broer en Prul zijn zijn broer en dochter, zus, zoon en dochter. De familie is versplinterd. De heer des huizes is Gijselhardt, een gierigaard en de bezitter van vastgoed en bergen hout ijzer. In het begin van de roman komt zijn dochter Magda, Prul, naar huis op tweede paasdag. Hoewel hij van zijn dochter houdt, wil hij dat vooral niet tonen. Hij moest zich geweld aan doen om niet te laten merken hoezeer hij zich in zijn sas was, hoezeer hij in zijn sas was met de terugkeer van zijn dochter, buiten wie hij op de wereld niemand had. Gijselhardt had haar dan ook aan beteren met allerlei kleine vervelende dingen en de bewoordingen die hij voor haar reserveert geven blijk van weinig liefde. Aan het begin van de roman zit Prul te wachten op de poort aan het huis. Gijselhardt omschrijft het als volgt, of vertelt het tegen haar. Ik wist waarachtig niet wat me overkwam toen ik uit mijn raam keek. Er zit een kip op mijn poort, dacht ik. Wat een grote witte kip. Misschien is het wel de kip met de gouden eieren. En toen was het alleen maar mijn prulletje. Wat een sop. De vorige keer had ze eruit gezien als een kale, gewurgde kip. Wanneer in het derde hoofdstuk zijn zoon broer terugkeert, gaat het er niet even hartelijk aan toe. Wat tevoorschijn was gekomen, was geen Gijselhardt gezicht. Het was een rot gezicht. Leendert was mager geworden. Een neus als een stenen bijl had hij gekregen. Zijn hoofd was zwaar. Er lag een bom somberheid in. Dat zag je aan zijn schichtige ogen. Vogelpoep grijs op zijn slapen. Het leven had hem flink ondergescheten. Afgeleefd was hij een lege, verfrommelde zak van een vent. En ook de verteller van de roman spaart zijn personages niet. Gijselhardt maakt zich op om met zijn dochter uit eten te gaan en het klinkt als volgt. Gijselhardt was gekleed in een glimmend kermispak. Zijn grijze haar had hij bovenop met een tandenborstel een paar graden uitbundiger geblondeerd dan geloofwaardig was. Een geplogenheid die hem in het dorp de bijnaam Goudhaantje had bezorgd. Ze zagen eruit, zo de twee. Als een paar overgebleven bijfiguren in een blijspel, die van de gewetenloze schrijver ook zo nodig nog lang en gelukkig moeten leven. Die laatste opmerking is bijna cynisch te noemen, want veel geluk is er in Mystiek Lichaam niet te bespeuren. Veel eer volgt op elke ervaring van geluk een neerwaartse beweging. Een beweging die in deze prachtige zin vervat zit. Zijn zorgen waren onzichtbaar geworden, als het grijs in zijn haar. En meteen daarop had een giftig verdriet zich verspreid tot in de verste uiteinden van zijn lichaam, dat zwaar werd en willoos naar de bodem zag. De zorgen die hij heeft verdwijnen, worden gevolgd door een ontzettend zwaar verdriet waardoor hij uiteindelijk gewoon naar de diepe bodem zat. Nu, die karikaturale omschrijvingen, afwezigheid van enige affectie, teleurgang van de personages dient bij Kellendonk geen ontluisterende functie. Het gaat er niet om dat het leven niets waard is en dat elke norm of elke vorm van relatie een illusie is. Het gaat Kellendonk niet om het presenteren van zo'n cynisch wereldbeeld. Integendeel, eigenlijk. In het al eerder genoemd, of ik heb het nog niet genoemd, maar ik heb er wel naar verwezen, is zijn idolen over het tweede gebod, definieert Kellendonk wat hij begrijpt onder ironie. Die vat hij op als een oprecht veinzen. Ironie is spreken en handelen in oprechte onwetendheid. Maar toch gaat het gepaard met veinzen. Ironie wijst dus niet op het realisme van de literatuurkritiek van we weten waar we het over hebben. Maar veel eer, we doen net alsof we weten waar we het over hebben, maar we vergeten geen moment dat we maar doen alsof. Deze vorm van ironie gaat met andere woorden gepassioneerd iets verkondigen, maar bevat telkens reserve. Het gaat zich engageren, maar bouwt een soort reserve in waardoor het zich steeds kan corrigeren. Literatuur als oprecht veinzen poogt oprecht geëngageerd iets te vertellen over de werkelijkheid, maar behoudt het mysterie van die werkelijkheid. Door te erkennen dat ze aan het veinzen is. Volgens Kellendonk zou het realisme, de conventionele roman, het mysterie van de werkelijkheid ontkennen door het in een conventionele vorm te gieten en dan te doen alsof dit is de werkelijkheid. Alsof we weten wat de werkelijkheid is. Alsof we weten waar we het over hebben. De kunst moet daarentegen, of de literatuur daarentegen, moet volgens Kellendonk wijzen op haar eigen kunstmatigheid. Ze moet weten dat ze niet werkelijk is. Kunst moet nadrukkelijk onecht zijn, schrijft hij. En hij houdt dan ook het meest van de gekunstelde vormen. Hij houdt meer van komedie dan van tragedie, meer van het groteske dan van psychologische waarachtigheid. En zowel die komedie als het groteske hebben we wel gezien in de beschrijving van de personages. Personages die in hun gedragingen, in hun typeringen, nadrukkelijk karikaturaal zijn. Het is praktisch onmogelijk om deze personages als levens echt of naar het leven geschilderd te beschouwen. Verschillende malen wordt dan ook op dat artificiële karakter van de personages geduid. Zo heeft Leendert bijvoorbeeld een popperig geretoucheerd gezicht. We zullen later nog andere voorbeelden zien. Dus meer dan karakter uit het leven gegrepen zijn de personages bij Kellendonk, ja, geen allegorische figuur, maar toch figuur die een soort idee of een tendens omvatten, die niet te min in een concrete wereld leven en concrete relaties met elkaar hebben. In een interview spreekt hij over concrete denken, alle implicaties erbij betrekken. Nu, die karikaturale en groteske kenschetsing van Kellendonks personages valt echter ook op een andere manier te begrijpen. Meer vanuit de roman zelf en vanuit Kellendonks geloof dan vanuit zijn poëtica. Vroeg in de roman bekent Gijsselhard zich tot de religie van het geld. Geld was een kwestie van geloof, zegt hij. Maar wat als dat geloof niet langer de staatsgodsdienst zou zijn? Of als het niet meer gedeeld zou worden door anderen? Dat het als een loos verzinsel ontmaskerd zou worden? Dan zou FL van Forijn Nederlandse Gulden voor Flut een flauwekul komen te staan. En Gijsselhard voor gek met zijn buidel om zijn hals. Het is op een manier niet moeilijk om hierin te lezen wat er in feite met religie is gebeurd. Het werd als een zinloos verhaal ontmaskerd en daardoor werd het moeilijk om het met anderen te delen, werd het geloof, ontstond een geloofscrisis. Als je deze lijn wil volgen, dan staat iedereen in feite al voor leuke koek en is de uitvergrote karakterisering het onderstrepen van de onmacht die elk van de hoofdpersonages ervaart in het bouwen en het vormgeven en zingeven van hun leven. Kellendonk maakt een mystiek lichaam ook voortdurend gebruik van beelden die verwijzen naar dat christendom, maar die eigenlijk al uitgehold zijn en die dus belachelijk worden. Zo lezen we in het begin hoe Gijsselhard gerustgesteld was ingedommeld na tussen zijn benen te hebben gevoeld of zijn drievuldigheid er nog steeds was. De uitvergroting van de onttoverde wereld, laten we zeggen, de wereld zonder een religie, zonder een geloof, zonder een gemeenschap. En enerzijds en dan de uitvergrote kunstmatigheid, anderzijds gaan met andere woorden samen en dat beide eigenlijk wijzen op het gebrek aan een gedeelde werkelijkheid. Een gedeeld geloof in de werkelijkheid die we zonder meer kunnen representeren of presenteren. Ik kom daar straks nog eens op terug. Nu, halfweg de roman vindt er een cruciale scène plaats. We bevinden ons in Brussel op de huwelijksnacht van het pas getrouwde koppel Lilian en Scott. Het huwelijk wordt beschreven als een grote overwinning van de betamelijkheid. Scott houdt namelijk meer van jongetjes van 12 jaar en heeft daar in Amerika ook voor in de gevangenis gezeten. En nu kan de familie eigenlijk opgelucht ademen, want de man is nu netjes getrouwd. Lilian die trouwt dan weer enkel om haar vader te plezieren. Het koppel nodigt broer Leendert, personage jongen dat broer net heeft ontmoet, en Prul Magda uit om samen met Lilian en Scott hun eerste huwelijksnacht te delen. Want deze huwelijksnacht is eigenlijk de laatste nacht van hun vrijheid. Zowel Magda, Leendert als de jongen gaan op de uitnodiging in en alle bevinden zich op een groot bed. De sfeer in dat bed, in de kamer, wordt opnieuw als artificieel omschreven. Er hing een stilte die druilde van de vraag waar ze in hemelsnaam aan begonnen waren. Het leek de werkplaats van een poppendokter, waarin sprookjes de poppen 's nachts tot leven komen, maar in werkelijkheid blijkbaar niet. Worden als lezer erop gewezen dat de personages poppen zijn, dat we met andere woorden een kunstmatige vertelling aan het lezen, sprookje dan zelfs nog, maar tegelijk wijst het fragment op die onttovering. Poppen zitten er levensloos bij, er is geen energie, er is geen geloof, geen gemeenschap die die personages tot leven brengt en ze tot elkaar brengt. Het hoofdstuk vervolgt, en dit is een cruciale passage. Het moet geweest zijn het angst, dacht broer nu. Angst voor de heilige woorden die ze eigenlijk in de mond genomen hadden, dat de echte lieden hun bruidsnacht liever niet alleen doorbrachten. Magda had hen er zojuist plomp verloren aan herinnerd. Ze hadden gezworen om vanaf het huwelijk van hemel en aarde te voltrekken, maar hoe konden ze die eed ooit gestand doen, deze vreemdelingen voor de verbondsbelofte? De loze vormen waarnaar ze zich voor de lol gevoegd hadden, namen vraag. De geest waarin ze tot één mystiek lichaam waren gedoopt, begon akelijk rond te spoken in de bruidskamer. Die geest rook mensenvlees. Die geest eiste gemeenschap. Word één lichaam, commandeerde hij. Bouw uit die ribben en knoken van jullie op deze matras maar even kijken. Gemeenschap begint hier inderdaad in bed. Gemeenschap valt in deze scène te lezen als het hebben van seks, maar ook als het vormen van een samenleving. Mystiek lichaam verwijst in katholieke geloof naar de gemeenschap van gelovigen en die vormen samen het lichaam van Christus. Voorafgaand aan deze scène zegt Magda, in de catechisme staat dat het huwelijk een teken is van het verbond tussen hemel en aarde, tussen God en zijn volk. Er is dus sprake van een analogie tussen het huwelijk tussen man en vrouw en de verhouding tussen God en de mensheid. Het huwelijk tussen man en vrouw herbevestigt het verbond tussen God en de mensheid. In deze scène is het huwelijk echter een farce tussen twee mensen die niet willen trouwen. Het is een leeg poppenspel waarin ieder lam geslagen op bed ligt. Het is immers ook wel een bond gezelschap dat zich op het bed heeft verzameld. Magda, waarvan de roman telkenmaal haar onaantrekkelijkheid en zeurderigheid beschrijft, de homoseksuele pedofiel Scott, die tevens een Jood is, en homoseksueel zijn Leendert en de jongen. Een vergelijkbaar gezelschap verzamelt zich later onder het dak van Gijslaert. Wanneer hij ontdekt dat zijn dochter met de Jood Pechman aan het vrijen is, wat Gijslaert omschrijft als het bouwen van het ding, denkt hij, terwijl ze toch vaak genoeg had laten doorschemeren dat Pechman het ding liever met Piep jonge meisjes bouwde. Het leek wel of de hele natuurlijke orde in gruzelementen was gevallen. En al die gruzelementen weer verkeerd aan elkaar waren gelijnd. Prul had haar zenuwslopende voorkeur voor andere mannen van een zekere leeftijd. Haar broer was behept met neigingen waarin bijbelse tijden hele steden voor werden weggevaagd. Om dit huis tot een compleet rariteitenkabinet te maken, ontbrak alleen nog één der zulken als het ding bedreven met hun eigen vlees en bloed. Ja, daar mankeerde het nog net aan. Opnieuw krijgen we dus Magda, een Joodse pedofiel en een homofiel. In bijbelse tijd zou het tot ravage leiden volgens het fragment, maar nu in feite niet minder. De hele natuurlijke orde is tot gruzelementen gevallen volgens Gijslaert. En die gruzelementen zijn eigenlijk weer verkeerd aan elkaar geleid. Er is geen natuurlijke orde meer, er is enkel nog een wanstaltig aan elkaar geplakt. D. Dit beeld van scherven, van gruzelementen, keert terug wanneer broer zijn homoseksuele homoseksuele relatie beschrijft. En met de bespreking van Broer en Magda zullen we zien hoe die natuurlijke orde uit elkaar aan het groeien is, hoe vrouw en man uit elkaar aan het groeien zijn. Op het daarnet vernoemde huwelijksfeest ontmoet Broer een jongen. Voor het eerst zag Broer een verschijnsel dat hem nog veel vaker zou verwonderen, hoe de vooralsnog onbekende jongen al het onrecht naar zich toe trok. Het was alsof er een wolk voor de zon schoof en speciaal voor hem een reepje onbedekt liet. Met deze jongen begint hij een relatie en wordt hij, zegt hij, voltijds homoseksueel. Daarvoor had hij het wel praktisch gevonden om geen vrouwenvlees te hebben. Hij hoefde dan tenminste niet bang te zijn dat hij als prijs voor zijn lustbevrediging de slaaf van het gezin zou worden. Heteroseksualiteit zou met de kost van een gezin kunnen komen en dat komt je duur te staan. In die zin is zijn keuze voor homoseksualiteit te delen ook al een negatieve keuze. Op die bewuste huwelijksnacht kust Broer de jongen in het daarnet vermelde bed, waarop zijn zus Magda reageert: "Kijk eens, Lian, Scott, kijk toch eens. De dwazen, ze verspillen hun liefde aan elkaar, kijk toch eens. Ze hebben moeder aarde vaarwel gezegd, ze zijn op seksuele ruimtevaart gegaan. Ingebeeld en dom zijn ze en eenzaam zullen ze sterven. Dat is waar hun mannenwaan toe leidt. Dat ik mijn bloed eigen broer zo tegennatuurlijk bezig moet zijn." De kus, die voor Leendert van onstuitbare ernst is, wordt van buiten gezien als een koddige nepkus. De kus waarmee Broer, zo staat er, eventjes werd verlost van zijn benepen broerheid en dus even zichzelf zonder ironie of reserve. De kus waarmee Broer dus eventjes werd verlost van zijn benepen broerheid, de kus waarbij hij dus even zonder ironie en zonder reserve zich overgeeft aan de ander om daarmee gemeenschap te vormen, net die kus is voor de buitenwereld eigenlijk een grap. En dat besef treedt meteen ook bij Broer in. Voor het eerst merkte Broer dat ze een parodie waren. De rijpere jongen en hij, of ze nu wilden of niet, een tegenzang in de biologische traditie. Vervolgens trekken ze naar New York, omdat hun transcendente liefde alleen op een transcendente plek kon gedijen. Maar dat klinkt al meer als een grap. Het duo wordt een parodie, ze worden een genre. Nu, de Amerikaanse cultuurtheoreticus Lauren Burland stelt dat genre een esthetische structuur is met een narratieve horizon en met een affectieve verwachting. Dat geldt voor Burland zowel voor de kunst als voor het leven. Volgens Burland begrijpen we ons leven dus in genres. Dat betekent dat we bepaalde gebeurtenissen of ervaringen, dat we die in een zinvol verhaal of in ons leven omvormen, zodat de verwachting gecreëerd wordt dat al die belevenissen zullen leiden tot een positief of beter vervolg. Je kunt bijvoorbeeld als student je leven als een beeldingsverhaal begrijpen, waarbij bepaalde schaamtevolle of ongelukkige ervaringen horen binnen een verhaal van trial and error, om dan tot betere kennis te komen, tot meer stabiliteit. Het huwelijk zou je volgens Burland ook als een genre kunnen begrijpen. Kent een bepaald narratief verloop en heeft evengoed de affectieve verwachting van geborgenheid. Burland heeft zich als theoreticus ook over queer theory gebogen en haar omgang met queer zou je kunnen omschrijven als de improvisatie van genres. Queer theory gaat er niet om te zeggen dat niet-heteroseksuele relaties beter, cooler, sexier zijn dan heteroseksuele relaties. Maar het is een onderzoek naar enerzijds die conventionele verhalen van heteroseksualiteit en anderzijds een onderzoek naar verlangens, andere verhalen waarvan we nog niet wisten dat ze eigenlijk bestonden. Het gaat dus om creativiteit, om improvisatie. Het houdt tevens in dat seksualiteit als een proces wordt opgevat en niet als een afgesloten product. Waarbij een afgesloten product, je hebt een duidelijke functie in het verhaal dat je van je leven en je wereld maakt. Maar een mystiek lichaam zijn Broer en jongen dus een parodie, een bespottende nabootsing van het heteroseksuele huwelijk. De nadruk ligt in die zin niet op creativiteit maar of improvisatie, maar veel meer op de ironiserende navolging die in dit geval op niets uitloopt. Dat is wat Magda al voorspelt en dat is wat de rest van de roman in feite voortdurend bevestigt. Broer zegt dat hun ideale liefde nooit een toekomst had. Er kon niets uit voortkomen. Ze was noodzakelijkerwijs in zichzelf gekeerd. Alleen in een sfeer van verheven gekte kon ze zich handhaven. En daarom moest ze wel een obsessie worden. In bed lukte het nog het best om die uitzichtloosheid te bezweren. Met zijn mond vlak bij het oor van de jongen legde hij uit dat er in een aan de tijd ontstegen bovenwereld, waar schoonheid waarheid is en omgekeerd, een eeuwige vaas zou bestaan die van een hemelse balustrade in dit hiernamaals was gevallen en dat zij van die vaas twee tijdelijke scherven waren. De meeste mensen hadden geen idee van die vaas, maar zij twee hadden scherpe kantjes die precies in elkaar pasten en konden samen deel aan hebben. Ze konden hier al een beetje in de hemel leven, als het ware. Dus de scherven van de vaas doen denken aan de scherven van de uit elkaar gevallen natuurlijke orde waarover Gijsselaert het eerder had. Nu, broer merkt ook dat die vaas allemaal opnieuw en opnieuw uit de hemel viel en telkens in dezelfde gruzelement. Hun liefde volgt namelijk het genre van de folie à deux. Hun liefde was een verhaal van scheiding, genre, Tristan en Isolde of A.W. Gijsselaert en dochter, een klassieke en onpersoonlijke hartstocht. Hun liefde, zo zeggen ze, wordt een kunstwerk waarmee ze zichzelf hadden overtroffen. Het overschaduwde hen, het had hen niet meer nodig. Van kunstenaars waren ze tot publiek geworden. En deze omkering van kunstenaar tot publiek is iets wat vaker in het werk van Kellendon terugkeert. Nu, hoe moeten we dit begrijpen? Broer noemt de homoseksuele theaterspeler en een artiest. De homoseksualiteit, zegt hij, staat buiten de geschiedenis en heeft geen eigen vormen. Ze is tot imiteren en overdrijven gedoemd. De homoseksueel kan volgens broer dus enkel maar de hetero man of de vrouw naspelen. Zij hebben echter ontkend dat ze aan het spelen waren. En ze bleven het theater van de levensvervullende geilheid spelen. Een seks zonder geschiedenis. Sekspoeg seks. Die zich onttrekt aan het huwelijk van hemel en aarde. Sekspoeg seks is uiteraard een verwijzing naar L'art Poulard. De stroming die volgens Kellendon net als het realisme het mysterie van de werkelijkheid ontkent en er zich dus van afsluit. Dat geldt ook voor de homoseksuelen in het boek. Ook zij hebben zich afgesloten. En binnen deze logica is het dan ook niet dat onlogisch dat broer deze in zichzelf gekeerde mannenliefde, dat hij die ontkent. Vervloekt. Sorry. Nu dat hun parodie op niets uitdraait, is niet enkel cultureel, het is niet enkel dus door de nabootsing van een andere bestaande vorm, het is ook natuurlijk in de roman Mystiek Lichaam. Zowel jongen als de broer geraakt besmet met het nooit bij naam genoemde AIDS. In zijn masterscriptie over het vroege discours over AIDS in een Nederlandstalige roman schrijft Hendrik Wittok terecht dat in Mystiek Lichaam AIDS louter als een homoziekte wordt gekarakteriseerd. Alsof vrouwen het niet zouden kunnen krijgen. Op een bepaald moment twijfelt broer of hij seks zou hebben met een ander jongen, wetende dat hij waarschijnlijk besmet is door AIDS. Zou hij het echt over zijn hart kunnen krijgen om één verleest te worden met deze droom van een blonde jongen, zoals hij nu met de daad werd, indien hij werkelijk de dood in zijn lijf zou dragen? Hij was toch geen onmens? Mocht hij het niettemin toch doen, dan zou hij de jongen met de dood bezwangeren, schrijft hij, zegt hij. Wittok schrijft hierover, AIDS heeft door de incubatieperiode iets meer gemeen met zwangerschap. Je draagt de dood als het ware in je, tot je sterft zoals een vrouw, zwangere vrouw het leven in zich draagt, tot de geboorte. Het zou volgens broer niettemin een mooie symmetrie vormen, tegenover de dynastie van het leven, die prul heeft gevormd, zou hij een geheime dynastie van de dood hebben gesticht. Een antischepping tegenover haar schepping. Als zij de engel is, dan moet hij maar de duivel zijn. Dus zowel op het culturele als het natuurlijke pad, de verenging in feite van AIDS tot een mannenziekte, een homoziekte, leidt homoseksualiteit tot niets, tot de dood en heeft het geen toekomst, net als het geen verleden heeft. Nu, vriendelijk is broer niet over vrouwen. Vrouwen, door en door politieke wezens, waren het volgens hen. Hun waarheid lag altijd in een door eindeloos gemanipuleerde en gekonkelde voest te bepalen middel. Vergelijkbaar onbemind is prul over mannen. Die zijn volgens haar ijle dwazen. Ze zijn tegen ons in opstand gekomen. Ze hebben zich van ons afgewend, ze denken aan elkaar genoeg te hebben. Alsof ze niet weten hoe bijkomstig ze zijn. En afhankelijk van ons vrouwen die de ware traditie, de stevige, de ruggengraat van het mensengeslacht. Dat er kortom traditie is, dat er geschiedenis is, is volgens prul afhankelijk van de vrouw. Mannenwaan, ijle mannenwaan, zegt de verder, hun geschiedenis van knokpartijen en hun cultuur van dode dingen, het is allemaal baarmoeder, net. Mannelijk, de man, als vanuit sociologie ten opzichte van de baarmoeder, schept cultuur. En die cultuur is eigenlijk een soort voorzetting van het leven, maar zonder dan de echte kracht van de vrouw. Mannelijk is ook de medische wetenschap. De medische wetenschap, zegt Prul, heeft geen eerbied voor het leven. En wil helemaal niet genezen wat hij wil. Wat hij, ja, Prul schrijft nogal stream of consciousness zonder punten en commas, dus soms lijken de zinnen door elkaar soms. De medische wetenschap heeft geen eerbied voor het leven en wil helemaal niet genezen. Wat die wil is God gelijk zijn en in zijn laboratoria mensen scheppen waar de wind dwars doorheen waait, die nooit rust zullen vinden omdat ze niet uit een vrouw geboren zijn. Mannen hebben geen vertrouwen in de meest klaarblijkelijke levensfeiten. Daarom doen ze alles wat God gedaan heeft nog eens over. Nu, Magda heeft ook eerst een dood kind gepaard, heeft abortus gepleegd. Maar ze kwam al snel tot de erkenning dat dit geen juiste beslissing was. Magda, het meest godvruchtige personage aan de kinderman, schrijft aan haar broer Leendert: als het leven niet heilig is, dan is niets meer heilig. En als niets meer heilig is, hoe kan er dan nog geborgenheid zijn onder de mensen? Magda komt nog een tweede maal tot inzicht. Ze baart een kind en heeft daarvoor de Jood Pechman in de val laten trappen. Het is een onecht kind, het is ongewild van vaderskant. En dat is eigenlijk ook wat zij wil, ze wil geen vaderskant, mannen zijn toch maar stommerik. Toch zal ze later de vader opzoeken en hem er al dan niet onder dwang toedoen laten besluiten dat ze moeten trouwen. En aan het einde van de roman rijden beide samen weg. Zoals met Victor in de poenige Pechmanwagen gestapt en naar het buitenland gereden. Als er zich dus al ergens een positief einde in deze roman bevindt, dan kunnen we de hier vinden bij het personage Mag, dat hij tot tweemaal toe een soort louteringsproces of zo'n bekering doormaakt en enige toekomst tegemoet. Het is echter maar de vraag of dat positieve einde naar de zin is van de geschiedenis met een grote G. Deze stem treedt voor het eerst tevoorschijn in een derde deel van de roman, bij de geboorte van het kindje van Magda, Victor. En behagelijk nestelde zich in de geschiedenis, het grote G, in deze geschiedenis, klein G, de Gijsselhart, grote G. Want wat is er mooier dan een verhaal over dat zwervende ingewand, de schoot? De geschiedenis die wilde niets anders meer horen dan haar eigen glorieuze imperfect, de tijd van de engelen, de tijd van het boek. Al te lang was ze aanzien voor gedane zaken, historie. Nu nog een slotakkoord, klerk, een beetje toekomstmuziek. De geschiedenis, is het grote G, is dat van het glorieuze imperfectum, het is de tijd van het boek, het is de tijd van de traditie, de tijd van de jaren, jaren terug en jaren, jaren die komen. En dat onderscheidt zich van de historie die maar een verzameling feiten is zonder een groot verhaal. Nu, later keert de geschiedenis met grote G nog eens misnoeg terug. De geschiedenis zag niks lekker meer in deze geschiedenis der Gijsselharten. Het verhaal had een zeer bedenkelijke wending genomen. De geschiedenis kon geen overbodigheid velen. Er is maar één geschiedenis en dat is de geschiedenis van iedereen. Of er is geschiedenis, of er is overbodigheid. Het is het een of het ander. Flikkerij en jodendom, dat was van hetzelfde overbodige lager, een pak. Deze scène wijst Karen Donk op de dynamiek die eigen is aan gemeenschapsvorming. En dat is die van de uitsluiting. Telkens als motto van derde deel is distinctiedrift is levensdrift en eenheidsdrift is doodsdrift. Telkens als een eenheid ontstaat, als er toegewerkt wordt naar een eenheid, gaat het gepaard met uitsluiting. In dit geval van flikkeren en joden. We kunnen ook denken aan bijvoorbeeld Hillary Clinton die in Love Trump's Hate, dat is een politiek van de liefde, maar tot die politiek van de liefde horen geen, hoort Casket of Deplorables, die horen daar niet bij in die gemeenschap van liefde. Nu, de dynamiek van gemeenschap en uitsluiting die keert op verschillende manieren in het boek terug. We zagen al dat de homoseksuelen om een gemeenschap te vormen zich afzetten van de rest van de samenleving, van de vrouw, van het traditionele huwelijk. Wanneer bij Gijsselhard de vader de liefde voor zijn dochter Prul ontstaat, gaat dat meteen gepaard met het ontstaan van een rivaal, de vreemde man. Gijsselhard en broer, die elkaar eigenlijk niet kunnen luchten, die gaan toch een soort bondgenootschap aan op het moment dat de Jood Pechman arriveert. Voor broer is Pechman louter een vijand, die hem weer zin voor het leven geeft. Nieuw levensdrift komt samen met een soort vijandigheid. Voor Gijsselhard is de Jood de verzinnenbeelding van de ander. Het is hier dat dan bijvoorbeeld beruchte antisemitische passage vinden. Bijvoorbeeld, Gijsselhard ziet hij voor het eerst Pechman en zegt: de neus stelde hem teleur. Het was geen vooroordeel, bevestigend kokkert. Maar de twee dikke rode tastorganen daaronder en de pruimkleurige lodderogen waren puur kislet. Een fata morgana van het gesuikerde oosten. Wat haar ordinaire smaak betrof, aarde proefde meer naar haar moeder. Nu, dit idee van de geschiedenis in mystiek lichaam zouden we positief, progressief kunnen lezen in het netwerk van de roman. Dat is wat onder andere Matthijs de Ridder doet in zijn boek over behoud en begeerte. Hij zegt, de roman toont dat achter de façade die gewoonlijk voor realiteit doorgaat een bedenkelijke traditie van onbegrip en haat schuilgaat, die we zelden onder ogen durven te zien, maar die altijd doorwerkt op ons dagelijks bestaan. De roman wijst er dus op dat onze opvatting van de realiteit, zoals we die normaal gezien begrijpen, dat die eigenlijk altijd gepaard gaat met uitsluiting en dat die uitsluiting historisch gefundeerd is, of gegroeid is beter. De roman wijst op de uitsluiting, wijst nogmaals op die uitsluiting van de gemeenschap en brengt die in verband met de geschiedenis, bijvoorbeeld een volgend citaat. Magda kon haar omgeving terroriseren met wereldhistorische krachten door zich met de Jood te verbinden. De roman toont zich dus bewust dat de Jood als de verbeelding van de ander historisch gegroeid is en wijst dus eigenlijk op de historisch gegroeide afkeuring van die ander. Je zou het echter ook conservatief kunnen lezen. Zeker met betrekking tot de homoseksualiteit lijkt alsof in deze roman de geschiedenis, het grote G, iets is waartoe we ons moeten verhouden en die laat weinig bewegingsruimte. In een interview zegt Karen Donk hierover: de homoseksueel staat buiten de geschiedenis van het vlees. Dat wil zeggen dat zijn persoonlijke dood voor hem een grotere aanwezigheid heeft dan iemand die het leven doorgeeft. Stel de vraag naar de zin van je bestaanswijze als homoseksueel. De bestaanswijze wordt dus in grote mate in dit citaat verbonden met eigenlijk het doorgeven van het leven en het doorgeven van de traditie van de geschiedenis. En daarbuiten is het moeilijk om eigenlijk zin te verbeelden of te creëren. Nu de vraag naar de zin, ik kom tot een conclusie. De vraag naar de zin van je bestaanswijze als homoseksueel geldt echter niet enkel voor de homoseksueel, maar ook voor iedereen. De homoseksuele mystiek lichaam wordt een beeld voor iedereen op een bepaald moment. Broer zegt, de hetero's geloven ons. Ze benijden onszelf om onze seksverslaving. Ze willen ook pervers zijn. Net wanneer je zelf gaat twijfelen aan de zin van je eigen geaardheid, moet je merken dat de perversie ieder seksueel ideaal is geworden. Iedereen wil seks zonder geschiedenis. Dat betekent dat tevens iedereen geobsedeerd is en dat iedereen zich dus in een zichzelf gesloten cirkel vindt die slechts de dood, die slechts niets voortbrengt. Het is niet moeilijk om in de verschillende levenswijzen en mystiek lichaam de obsessies van onze naoorlogse tijd, van de tijd na de jaren 60, te zien. In The Subliminal Against Everything stelt Mark Rive dat vanaf het moment dat we eigenlijk dat onze fysieke behoeften gemakkelijk, dat eraan gemakkelijk voldaan geworden, net vanaf dat moment gaan we ons eigenlijk heel hard focussen weer op dat lichaam en het op een andere manier moeilijk toegankelijk maken. We gaan ons richten bijvoorbeeld op sport en op gezondheid. We krijgen een enorme focus en een heel, heel sterke investering van onze cultuur in het lichaam. Het gaat in deze man bijvoorbeeld om de focus op de medische wetenschap die zelfstandig het leven wil creëren of verlengen. Het gaat om de focus op seks als een manier van zingeving. Toen breekt die seks echter, zo lezen we, aan een metafysica. Mannen en vrouwen hebben samen het verbond van God met zijn volk. Daarvan kon ik geen deelgenoot zijn, zegt Boer. Een metafysica, wat ontbreekt, kun je zeggen, is een proces van sublimering of een proces die je in een grotere vorm, in een grotere gemeenschap opneemt via een idee die voorbij het individuele reikt. Nu die gemeenschap ontbreekt, is slechts een soort eigen obsessie en die leidt tot de dood, die leidt tot de daarnet vermelde gevoelens van apathie en cynisme. Ik heb voorlopig weinig over één personage gehad en het is uiteraard tegen de regels om nog iets nieuws te introduceren, een conclusie maar op. Geiselaert, voor hem is geld de religie geworden. Geld is het bloed van het sociale lichaam, zegt hij. Het brengt het voedsel naar de hongerende leden. Bloed is liefde, geld is liefde, een grote minnaar, stelt hij. En ook Broer zal zich later voor het geld bekennen. Broer gaat in eerste instantie zich richten op de kunst. Hij wil niet zoals zijn vader zijn. En hij gaat zich richten op de kunst die het onbetaalbare, zegt hij, en het onbeschrijfbare is. Dus datgene dat zich niet laat omrekenen tot cijfertjes. Hij gaat naar New York en daar moet hij vaststellen dat smaak verloren gegaan is. En dat smaak vervangen is door een soort aandelen, opnieuw door getallen uitwijten. En die getallen zijn belastingaftrekbaar en zo kunst gewaardeerd in New York. De hemelse gedaante van kunst wordt in New York opnieuw cijfers op een calculator. Dus wat op kunst eerst onbeschrijfelijk was, het singuliere zou je kunnen zeggen, wordt op een bepaald moment het gestandaardiseerde geldcijfertjes. Een omzetting van wat onbeschrijfelijk is naar iets wat gestandaardiseerd is. Nu, door de geboorte van zijn kleinzoon lijkt Geiselhaert zich te bekeren. Zijn leven lang was Geiselhaert in de weer geweest om met zijn manisch depressieve gereken de aarde naar de hemel te brengen. En nu had Prul voor hem de hemel op aarde gebracht. Achterloos. Het Prulse balorigheid. Vlees heeft de hoogste rente. Geiselhaert blijft toch altijd een verdoken materialist. Vlees heeft de hoogste rente, zegt hij. En op pagina 375, maar dat doet er niet toe. Zegt hij, het gezin, zegt hij, is hulpeloos, maar een familie is een complete verzorgingsstaat. De familie is economisch weerbaar. Ze kan een zieke verplegen, een huis bouwen, een weg aanleggen als het moet, een verband van vrije mensen. Dat is de familie. Ik denk dat het bijna onmogelijk is om niet te denken aan Margaret Thatcher, die zei dat society doesn't exist. En dat society vervangen zou moeten worden door de family. De family, de verzorgingsstaat, is. De materialist die cultureel, dus in die zin blijft hij, zijn opvatting van de familie blijft eigenlijk een economische en materialistische. Dat doet mij eigenlijk ook aan iets anders denken, dat doet mij denken aan de afwezigheid van politiek in dit boek. De manier waarop uiteindelijk de metafysica is bij Caron ook enkel die van het geloof, van het verbond tussen mens en God. Maar het blijft onduidelijk hoe deze metafysica uitsluitende mechanismen van de gemeenschap, hoe die dat probleem zouden moeten overbruggen. Het deed mij uiteindelijk terugdenken aan we weten wel waar we het over hebben. Van de literatuurcritici die weten wat de realiteit is. Het deed me vooral denken dat ik heel gemakkelijk tegen een bepaald aantal mensen kan zeggen we weten wel waar we het over hebben als we het hebben over die literatuurcritici. Er is dus eigenlijk altijd al een soort verbond, altijd al een soort gemeenschap. En die gemeenschap werd altijd met een soort uitsluitingsmechanisme, werd altijd met een negatieve figuur. Het deed mij dan uiteindelijk denken aan een tekst waar ik altijd naar terug naartoe kom, en dat is een tekst van Ernesto Laclau en Chantal Mouffe, die zegt dat we de politiek of de gemeenschap op die manier moeten organiseren als verschillende gemeenschappen die tegen elkaar strijden. We moeten het uitsluitende mechanisme in die zin aanvaarden, maar op zo'n manier dat ze niet vijandig wordt, dat ze geen geweld veroorzaakt. Het is pas op die manier dat we denken dat we misschien ervoor kunnen zorgen dat niemand zich overbodig moet voelen, of dat niemand tot de caskets of deplorables hoeft te behoren. En hier ga ik mee stoppen.
Heel erg bedankt voor de grondige lectuur van het mystiek lichaam. Met heel veel aanknopingspunten ook voor discussie. Dus ik open graag het vragenuurtje. Ja, het zal niet een uur zijn, maar er is wel even tijd voor vraag en antwoord. Dus kijk even de zaal in.
Ja, ik vond het een prachtige lezing, Hans. Waar ik veel herken.
Dat is prachtig.
Veel is veel genoemd. om meteen aan te sluiten op het slot. Ik denk dat je inderdaad, je wijst daar eigenlijk al op de kiemen van, denk ik, het neoconservatisme in Caron. Wat volgens mij niet puur economisch is, maar juist een morele, sterk morele lading. En ik vroeg me af, is politiek misschien niet zozeer afwezig daarin, maar eerder op een andere manier, wordt het niet op een andere manier verteld? En dat bedoel ik specifiek door middel van een religieuze metafoor. Zou je niet die lichaam, het mystieke lichaam, niet als een soort van displaced metafoor kunnen zien voor de politieke gemeenschap?
Mm-hmm.
Waarbij je dus zou zo kunnen zeggen van, is het mystieke lichaam niet eigenlijk de body politic, als het ware? De body politic?
Ja.
Die aan het desintegreren is in de jaren 80. En misschien is aan een manier om het welke verdoken manier over te hebben. Zou dat dan een manier kunnen zijn om toch die politieke component te kunnen lezen?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk, de vraag is tegelijk als het probleem al dan meteen versimpeld of ontkend wordt door meteen dit type mystieke lichaam van een soort gemeenschapsverbond tussen God en zijn volk, als het sowieso al geen vals idee wordt op een manier. En als het dus geen probleem is om vanuit een vals probleem te vertrekken überhaupt. Want hij geloofde zelf ook niet. Hij wijnde zelf ook zijn geloof. Dus hij misschien een verder stap kunnen zijn.
Mogen we je nog uitnodigen om even terug te koppelen naar het begin van je lezing, namelijk dat idee van taboe-doorbreking. Misschien zou ik liever zeggen het emancipatorische. En dan zou je de suggestie is misschien dat mystiek lichaam het negatief is van het emancipatorische, voor wie de ironie niet ziet. is dat de consequentie van, ja, als je naar de receptie kijkt van mystiek lichaam, waar veel gedoe was over antisemitisme en homofobie, daar tegenover staat natuurlijk dat hele boek heel erg ironisch is. Dus heeft dat nog een emancipatorische kracht of juist het omgekeerde? Of hoe zie je dat? Zie je dat boek dan in die in relatie tot de taboedoorbreking en emancipatorische kracht van die
Ik denk dat taboedoorbreking op zich of niet per definitie een emancipatorische werking heeft. Je kunt het taboe doorbreken, maar net veel conservatiever of veel grover of veel het taboe doorbreken van seksualiteit kan ook heel grote misogynie bijvoorbeeld herbergen. Dus dan is het maar de vraag in welke zin dat die doorbreken emanciperend is. En daar is dus op het moment dat die doorbreking per definitie als progressief wordt gezien, en als per definitie leidend tot een breder denkende maatschappij, dan is dat denk ik zelf een ideologische illusie die zijn eigen ideologie niet heeft. Of een ideologische stellingname die zijn ideologie niet onderkent.
Wat ik wel interessant vind is dat de bedoeling ook dat een nieuwe generatie die allemaal op een andere manier leest. En ook juist volgens mij vanuit emancipatie. Ik kan me herinneren dat Nina Polak zelf heeft gezegd dat ze dat mystiek lichaam haar de legitimiteit gaf, of de legitimatie gaf juist, om op die manier over homoseksualiteit te schrijven. En op die manier, ik wil volgens mij zeggen, op een negatieve manier. Mm. Om homoseksualiteit niet per se als voor te stellen als iets positiefs per se, maar als een probleem. Mm. En dat je het daarover kunt hebben, over seksualiteit niet als een, als iets wat alleen maar gekoppeld is aan bevrijding uit de kast, maar ook een verleden van schaamte en uitsluiting met zich meebrengt. En er is een tendens ontstaan waarin je alleen maar over positieve dingen kunt schrijven, maar over homoseksualiteit. Als iets dat je bevrijd van een last van de kast. En Nina Polak zegt, heeft die correctie. Lees nu die correctie in het werk van Helmholtz. En dat zou je wel degelijk als emancipatie kunnen zien, denk ik. En daarom.
Het geeft meer bewegingsvrijheid,
ja.
Misschien. Maar dan kun je het probleem nog altijd op die manier positief of negatief definiëren. En misschien moet dat Kellenberg binnen dit boek toch vooral negatief definiëren als iets waar eigenlijk weinig oplossing voor is. Maar de homoseksueel staat een deel ook wel voor de gehele maatschappij, een deel voor het geatomiseerde individu,
ja.
Allemaal van. Dus je zou het ook gewoon kunnen zien als een heel negatief beeld over de wereld op zich. Ja, zo zou ik het zo zeggen.
Ik vroeg me af of dat een moederfiguur nergens meegenomen wordt in het verhaal.
Ja. Die wordt, dus ook Gijzelaard zegt dat hij eigenlijk getrouwd is voor de grap. En dat is, dus ook daar heb je dus eigenlijk al het idee van een parodie of van een uitgehold ritueel. En die moeder, die sterft heel vroeg. En wat voor Gijzelhard een grap was, was voor haar wel een soort emancipatie, of een stap vooruit, een verschuiving naar een betere klasse. Maar ze sterft en het is pas op het einde dat de Gijzelhard haar dan ook wil vergeven voor wat ze gedaan heeft. Dus de moeder speelt ten opzichte voor de kinderen speelt ze eigenlijk geen rol. Als ik mij goed herinner, dan komt ze eigenlijk niet aan bod. Het is enkel Gijzelaard in de ook alweer heel vilijne relatie dat zij aan bod komt. En de moeder is, ja, misschien op het moment dat Prul een moeder wordt, zegt ze dat ze eigenlijk opgeheven wordt. Dus op dat moment wordt ze echt een Prul. Ze is enkel deel van het verband en ze heeft dus eigenlijk geen rol meer te spelen. Dus de moeder, daarom dat het eigenlijk ook een misogyn boek wordt genoemd, omdat het de vrouw eigenlijk ook een heel slechte positie voor weinig mooie positie geeft.
Zijn er nog vragen? Of opmerkingen, aanvullingen?
Dat beeld van homoseksualiteit en perversie als zonder geschiedenis heeft dan met een bewuste interpretatie van de geschiedenis en van een bewuste blindheid van Callendon te maken. We zijn deze reeks begonnen met Steven Saylor, die een historisch roman schrijft waaruit blijkt dat nog homoseksualiteit, nog perversie zonder geschiedenis zijn. Dus het gaat, ik zie wel eens over de toekomst en met heel de geboorte metaforiek.
Ja, ik denk dat dan toch vooral de geschiedenis met een grote G, de geschiedenis van het vlees, en dat het toch vooral daarop doet. Er is geen, ja, het zou even goed blindheid kunnen zijn van kennen, of een soort van. Ja, ja. Het is nog een open.
Ik denk dat we dan kunnen afsluiten voor vanavond. Laten we eerst onze spreker nog eens van harte bedanken voor de antwoorden op onze vragen. En dan mag ik u nog uitnodigen voor de lezing van volgende week. Dat is een lezing van Luc van Houten over de Franse literatuur, namelijk over slangen en piercings van Hitomi Kanehara. De titel is Obscene en Chockerend in Japan. Dat is de voorlaatste lezing. En dan is er nog één avondgesprek op 15 december. Een gesprek met Anne Vecht. Dus van harte welkom volgende week. Goedenavond.